Ik mag ook de schriftlezing met jullie doen en dat is uit Lucas 8. Lucas 8 vanaf vers 40. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. En Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. Toen de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. En hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede.
Wat een prachtig verhaal uit Lucas. Dat schilderij, die foto die jullie daar zien, die heb ik gefotografeerd in Migdal. Ik vind het een bijzondere getuigenis vanochtend. Migdal betekent toren. We hebben iets gehoord van een toren in Londen. Migdal is Magdalena. Een heel broeder Ferdinandus, wat een moedig verhaal van u. En wat het is het, denk ik, het allermoeilijkste is voor een ouder om je kind te begraven. En we hebben ook veel voor je gebeden. Het is een hele moeilijke situatie. Maar ook de vooruitzicht die wij als christenen hebben dat het niet over is. Dat is onze hoop. Dat is onze hoop. Wij leven niet alleen voor nu. We leven voor de eeuwigheid. En daar heb je helemaal gelijk, Peter. Er staat ons iets prachtigs te wachten. En dat is de hoop. Maar het mooie is dat God ons hier ook op aarde zegend en ons tegemoet komt. En het woord wat we net de hele tijd gehoord hebben van Lucas is dat aanraken. Aanraken. En ik vind van deze vrouw die zich uitgestrekt heeft. Die moet uitstrekken en Jezus aanraken. En de titel van de preek vanochtend is Wanhopig Geloof. En daar wil ik natuurlijk laten zien dat God onze wanhoop kan veranderen in geloof, in hoop. En dat is wat Jezus doet. Dit verhaal gaat over genezing. En Lucas, die heeft dat geschreven. Lucas was van beroep, was hij een arts. Hij was een dokter. In Colossense 4 vers 14 lezen we, ook Lucas, onze geliefde arts en Demas, groeten u. Paulus schrijft, ook Lucas, want hij was een metgezel en reisde mee, Lucas, onze geliefde arts, die groet jullie. Hij was een dokter. En hij reisde mee met Paulus. En 2 Timotheus 4 vers 11 schrijft, alleen Lucas is bij me gebleven. Hij was een dokter, maar ook een goede peer. Ook een trouwe kerel. Hij was de enige, al de metgezellen van Paulus vonden het op een gegeven moment te zwaar om met hem mee te reizen. Ze hadden redenen om af te haken, met zijn goede redenen, sommige slechte redenen. Maar Lucas, die bleef bij hem. Lucas is bij Paulus gebleven. En dan hebben we een kerkvader, Eusebius, die schreef dus later over Lucas. Lucas kwam uit Antiochië en was een dokter. Hij was een trouwe medereiziger van Paulus. Hij voerde zorgvuldige gesprekken met de andere apostelen in zijn 2 boeken die hij ons achterliet. Liet hij medicijn voor de ziel achter die hij van de apostelen had vergaard. Medicijn voor de ziel. Ik vind dat prachtig. Het evangelie, het goede nieuws, is het volbrachte werk van God. Het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. En hier lezen we ook dat dit goede nieuws, het evangelie, medicijn is voor de ziel. Dus zo gaf Lucas ook, hij was dokter, maar hij gaf ook medicijn voor de ziel. He, dus hij genas mensen op natuurlijke manier, maar hij gaf ook iets bovennatuurlijks. Het evangelie geneest ons. Het evangelie is heling. Qua aantal woorden, he, dat verbaast misschien sommige mensen, maar qua aantal woorden is Lucas degene die het meeste qua volume geschreven heeft in het Nieuwe Testament. We kijken heel snel naar Paulus, omdat hij zoveel brieven geschreven heeft. Maar Lucas heeft de grootste bijdrage geleverd. Zijn twee boeken, het Evangelie van Lucas en Handelingen samen, is toch de grootste bijdrage. En het bijzondere van Lucas is dat hij zo gedetailleerd is. Zo precies is. En hij is een geweldige geschiedenisschrijver geweest. Keer op keer bewijst archeologie dat Lucas gelijk heeft. De namen, de plaatsnamen, de tijden. Lucas zit gewoon heel goed in elkaar. Zijn boek, zijn evangelie, Handelingen en de evangelie. In het boek Lucas lezen we ook heel vaak dit geschiedde toen zo en zo keizer was. En hij was koning, hij was stadhouder. Hij noemt plaatsnamen, hij noemt gebeurtenissen. En die zijn heel accuraat. Ik wil ook nog even Lucas 1 vers 1 lezen. Dat ook, ik vind het zo bijzonder. Want hier, dit is de kern waar ons evangelie vandaan komt. Lucas 1 vers 1. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken. En die ons zijn overgeleverd door degene die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden. Leek het ook mij goed om alles van aanvang aan nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op te schrijven, op schrift te stellen. Om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. De Bijbel is betrouwbaar. De Bijbel is zorgvuldig opgeschreven door mensen en geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel is 100% woord van God. 100% woord van God. Overgeleverd door mensen aan ons. En Lucas is een van de schrijvers die onder inspiratie van de Heilige Geest dingen heeft opgeschreven. Lucas was een dokter. Een arts. Hij was dus nauwkeurig. Hij was goed opgeleid. Hij schreef heel gedetailleerd. En in de tijd van Lucas leefden er nog heel veel ooggetuigen. Heel veel mensen die Jezus hebben meegemaakt. En hij nam de taak op zich en ging die mensen interviewen. Zeg, hoe is dit gebeurd? Hoe is dat gebeurd? Wanneer is dat gebeurd? Hoe heeft Jezus dit gedaan? En als je heel veel mensen interviewt, dan hoor je ook wat waar is. Hè? En je hoort verhalen, je kan dat uitfilteren. En hij heeft al duizenden verhalen gehoord. En dan heeft hij daar een selectie van gemaakt en dan het evangelie opgeschreven. En op een gegeven moment hoort hij van een verhaal van een bloedvloeiende vrouw. Een vrouw die permanent aan bloedverlies leed. En die haar vermogen, let op, aan doktoren heeft uitgegeven. Al haar vermogen. Ze had heel veel geld. Op een gegeven moment heeft ze alles wat ze had uitgegeven. Op een gegeven moment moest ze spulletjes verkopen, haar huis verkopen. Alles heeft ze uitgegeven aan doktoren om weer gezond te worden. Ik denk dat Lucas als arts dit verhaal, dat hem aangreep. Dat hij denkt van, ze hebben zoveel geld aan doktoren, maar die doktoren konden niet helpen. Prijs de Heer voor doktoren. Wij zijn niet tegen doktoren. We zijn blij, het is een fantastisch beroep. We zijn blij met deze mensen, die kunnen ons absoluut helpen. En ook als je geneest door een dokter... Als je geneest door een dokter of een arts, dan heeft God jou ook genezen. Want het is God die de talent geeft, die de skills, de bekwaamheden aan de dokter in de eerste plaats gegeven heeft. Dus het is ook dan een genezing van God. Al het goede komt van God, zegt de Bijbel. Alles goede wat jou overkomt, is door God gekomen. Het is dus altijd een getuigenis als je geneest. Maar als een dokter jou geneest, is het niet per se een bovennatuurlijk wonder. Het is een natuurlijk wonder. En God kan jou ook genezen als jij van levensstijl verandert. Als je gezonder gaat eten, dan kan je lichaam weer opkrikken of anders eten, dingen niet meer gaat eten. God geneest door medicijnen, God geneest door vitamine, door kruiden, voldoende beweging, ook heel goed. God geneest door ingrepen van doktoren of fysiotherapeuten, psychologen, prima allemaal. God geneest ook psychosomatische klachten. Als wij mensen die bitterheid hebben, die kunnen ziek worden, die kunnen maagklachten hebben, hoofdpijn. En als God komt met zijn vergeving, dan geneest hij zoveel psychosomatische problemen. Maar lieve gemeente, God geneest ook bovennatuurlijk. Dat is zijn specialiteit. Dat maakt God God. Dat bovennatuurlijke. Dat is juist het bijzondere van onze God. Dat hij niet alleen op natuurlijke dingen geneest. En dat doet hij ook. Dat is ook een wonder. Maar die wondertekenen, dat maakt God God. En dat zijn die getuigenissen die wij zo geweldig vinden. Amen. Daar waar we horen dat God iemand geneest van een oorpijn. Of het ademhalen weer in orde maakt. Dat is wat God doet. Hij is de genezer. Nou, het verhaal van de bloedvloeiende vrouw moet niet gezien worden als een teken dat doktoren overbodig is. Dat wil Lucas hier niet zeggen. En we hebben geen doktoren nodig. Maar wat het ons wel laat zien, is dat doktoren grenzen hebben. In hun mogelijkheden komen ze vaak tot een limiet. Dit is een chronische ziekte, wij kunnen dit niet genezen. Ze hebben dingen gedaan, ze hebben een bepaalde ziekte, zodat je ermee kan leven, maar genezen konden ze niet. Dat horen we heel vaak. Maar voor Jezus Christus zijn er geen grenzen. Jezus kan alles genezen. Want hij is de builder, hij is degene die ons gemaakt heeft. Wie kan een Mercedes weer helemaal in orde maken? Breng hem terug naar de fabriek. De auto wordt zo goed als nieuw. Dat is wie Jezus is. Hij heeft de mens geschapen. Hij kan hem ook weer helemaal herstellen. Voor Jezus Christus is er geen grenzen. Er is niets onmogelijk voor hem. Hij kan en hij wil. En dat is de goede boodschap. Nou, weet iedereen wel een verhaal van iemand die niet genezen is in zijn omgeving? En hoe kan dat dan? Hoe is dat dan? En ik ken ze ook. Ik weet dat ook, dat er mensen zijn die niet genezen zijn. Maar laten we kijken wat die vrouw gedaan heeft, hoe ze wel genezen werd. Laten we kijken naar de hoe dan wel. En dan vind ik deze vrouw, die wanhopige zieke vrouw, vind ik een fantastisch voorbeeld over hoe wij ook ons mogen uitstrekken. Dus we hebben gelezen over een vrouw die heel ziek was. Dit was niet zomaar iets. Ze was heel ziek en het was vooral een nare ziekte. Vooral in de cultuur waar ze leefde had dit heel veel invloed. De ziekte had consequenties voor haar hele sociale omgang. Ze leed namelijk aan permanent bloedverlies. Nou, dat is aan de ene kant levensgevaarlijk. Aan de andere kant ben je ook slap. Je hebt geen energie. Je bent altijd moe. Dus dat zijn consequenties die dat permanente bloedverlies met zich meedraagt. Maar er is nog iets. Er is nog iets. Het had een sociaal-maatschappelijke aspect ook. In de Joodse cultuur betekende dat voor haar dat zij onrein was. Bij bloedverlies ben je, volgens de wetten van Mozes, ben je onrein. En bloed is het teken van leven. Dat is het. Bloed is het teken van leven. Maar als je bloed verliest, word je volgens de wet van Mozes onrein. In het licht van het Nieuwe Testament is het natuurlijk prachtig dat wij weten dat het bloed van Jezus ons rein maakt. Dus als wij bloed verliezen, dan zouden we volgens de wet onrein zijn, wet van Mozes. Maar het vergoten bloed van Jezus Christus maakt ons rein, heeft ons rein gemaakt. Nou, normaal gesproken is deze staat van onreinheid in de Joodse cultuur, volgens de wetten van Mozes in het Oude Testament, is niet een ramp. Het is niet een grote probleem. Je bent onrein en dan moet je wat dingetjes doen, je moet je ritueel wassen, en je bent weer rein. Dat is iets wat iedereen, elke Joodse man, elke Joodse vrouw is wel eens onrein geweest. En dus dat onrein zijn is niet het grote probleem. Het is geen schande. Het is geen zonde. Je moet gewoon weer rein worden. Het grote probleem was van deze vrouw dat zij permanent onrein was. Zij kon zich ritueel wassen, maar ze was dan meteen weer onrein. Want zij leed aan permanent bloedverlies en dat maakte haar permanent onrein. Het was, op zijn Nederlands gezegd, een rotziekte. Het was echt vooral voor die cultuur, het was een rotziekte. Het was heel, heel naar. Het was echt, echt verschrikkelijk, vervelend voor haar, omdat zij altijd onrein was. Daardoor kon ze niet in contact komen met andere mensen. En daarmee is zij het beeld, ze is 100% het beeld van ieder mens die Jezus Christus niet kent. Iedereen die Jezus niet kent, is permanent onrein. Als je Jezus niet gekend hebt, als je Jezus niet aangeraakt hebt, dan ben jij ook onrein. Als je Jezus aanraakt, word jij rein. Daar gaan we het zo meteen naar kijken hoe dat gebeurd is. Dus in het Jodendom, als je onrein was, mocht je niet in de buurt komen van mensen die rein waren. Want alleen het aanraken van kleding al, klein beetje aanraking, maakte die persoon al onrein. Dit resulteerde in de totale isolatie van deze vrouw. Deze vrouw was compleet geïsoleerd. Dit was zo tragisch voor haar toen het begon en steeds erger werd. En wanhopig deed ze alles ervoor om genezen te worden. 12 jaar lang had ze deze ziekte. 12 jaar lang. Niets hielp. Deze vrouw leefde alleen. Ze was daadwerkelijk verstoten en geïsoleerd. Al jaren heeft zij niemand aangeraakt. En jarenlang werd zij niet aangeraakt. Want ze geldt als onrein. En als ze per ongeluk toch in het openbaar was en iemand aanraakte, moest die persoon zich weer ritueel wassen. Heel vervelend. En als ze ergens liep, moest ze zeggen onrein, onrein. Moest ze dat ook duidelijk maken. Soms deed dat mensen door kleding of door het te roepen. Die onreinheid verspreidde zich door aanraking. Onreinheid was net als een virus die zich dus zo kon verspreiden. Een geestelijk virus. Nou, deze wanhopige, ik zou zeggen zielige vrouw had maar één doel in haar leven. En dat was leven. Ze wou leven. Ze wou weer leven. Ze wou weer gezond worden. Ze wou weer meedoen in de maatschappij. Ze had al haar vermogen, al haar geld uitgegeven aan eerst de professionele artsen en dan de priester, de geestelijke, mensen hebben voor haar gebeden. Ten slotte aan de kwakzalvers. Niets heeft geholpen. En nu had ze niets en ze had niemand. Ze had geen bezit meer, helemaal niks meer. Ja. En dan, op een dag kwam Jezus in de buurt van haar stadje. Jezus kwam in de buurt. Ze had wel van hem gehoord, Jezus van Nazareth. Hij genas mensen. Hij was de profeet die mensen genas en hij vroeg er geen geld voor. Dus dat was wel aantrekkelijk. Maar ze had over Jezus gehoord. Ze had een sprankje van hoop en dit vind ik mooi. Zoals we laten in de woorden van Jezus horen. Jezus zei tegen haar, je geloof heeft je gered. Dus ze had ergens toch nog geloof. De eerste stap van richting genezing is dat uitstappen. Als jij genezen wilt worden, als jij in contact wil komen met God, is het zo belangrijk dat je uitstapt. Deze vrouw moest uitstappen uit haar isolatie. Uitstappen uit haar 12 jaar lange situatie waar zij in was. En dat was voor haar een hele grote stap. Maar ga, durf uit te stappen. Je mag genezing ontvangen, maar strek je er ook naar uit. En voor het eerst sinds een lange tijd kwam ze dus weer in het openbaar. En dat was voor haar dus best wel een grote stap om dat te doen. En dat was een geloofstap. Kijk, veel mensen horen over Jezus. Heel veel mensen hebben over Jezus gehoord. Maar hoeveel mensen gaan daadwerkelijk naar hem toe en raken hem aan? En voor mensen die lijden, die het moeilijk hebben, is het zwaar. Is het moeilijk om uit te stappen. Voor deze vrouw was dit heel, heel moeilijk. Het was onbeschrijfelijk moeilijk. Fysiek was het moeilijk voor haar, omdat ze zwak was, heel zwak. Maar het ging, en het ging ook nog tegen alle wetten en gebruiken in. De straten waren vol met mensen. En Jezus was in het midden van een grote mensenmassa lezen. En Jezus was ook nog onderweg. Hij stond niet stil onderwijs te geven. Hij was onderweg. Hij ging naar het huis van Jairus. Dus ergens onderweg moest die vrouw Jezus te pakken krijgen. Deze zwakke vrouw. Maar weet je wat het mooie is? Jezus is nooit onbereikbaar. Jezus is altijd bereikbaar. Hij laat zich vinden. Als jij Jezus zoekt, hij laat zich vinden. Als jij op zoek bent naar Jezus, als jij hem nodig hebt, hij is er voor jou. En soms, ja, soms moet je even wat moeite doen. Soms moet je je door een menigte worstelen. Maar Jezus is er. En deze vrouw die worstelde zich door de massa. En ik vermoed dat zij kroop op de grond door de menigte. Ze probeerde onopgemerkt te blijven. Haar zieke, zwakke lichaam raakte misschien wel tientallen mensen aan. Iedereen die ze aanraakt per ongeluk, onrein, onrein, onrein. In haar wandeling heeft ze misschien 10, 20, 30 mensen onrein gemaakt. Maar ze had één doel. Ik moet naar Jezus toe. Jezus is mijn laatste hoop. Dus vermoedelijk kroop ze op de grond, omdat we lezen op een gegeven moment dat ze Jezus van achteren aanraakte bij de zoom van haar bovenkleed. Kunnen dat beeld nog even kijken? Dit heb ik dus gefotografeerd in Magdala, heb ik al gezegd. Daar zijn we verbleven, dat aan het meer van Tiberias is het stadje Magdala gevonden, opgedoken en... daar komt dus Maria ook vandaan. En daar hebben ze een hele mooie opgraving van de synagoge gedaan. Een synagoge waar Jezus gepredikt had. Hele, hele indrukwekkende plaats. En daar onderin in die kerk zag ik deze foto. Die is heel groot. En ze noemden die chapel onderin de kerk de Encounter Chapel. Wat is Encounter? De ontmoetingschapel. Encounter klinkt dan net even wat spannender. Maar ontmoeting is natuurlijk hetzelfde. God ontmoeten. En als het... Ik zie er van achter, moet je dat voorstellen. Een vrouw zei op haar knieën kruisen. En misschien kon ze hem nog net even aanraken. Nou, wij lezen dat zij de zoom van het bovenkleed van Jezus aanraakte. Dat heeft even wat uitleg nodig. Jezus was een Jood. Voor mensen die dat niet weten. Jezus was een Jood. Hij was een Joodse rabbi. En hij kleedde zich dus ook als een Joodse rabbi. En een Jood vandaag, niet alleen rabbies, maar elke gelovige Jood, die heeft een gebedsmantel op. Dat kan je ook, de Joden die zo'n zwarte pak hebben, die hebben dat onder hun zwarte pak. En dan zie je die gedenkskwastjes, die hangen er dan zo onderuit. Nou, de gebedsmantel noem je talit. Dat is een talit, een gebedsmantel. En elke talit had dus deze gedenkskwastjes, die noem je tzitzit. In Israël, in het Hebreeuws, heeft alles een naam. En die tzitzit, dat staat in het boek Numeri, dat zijn franjedraden die je bevestigen moet aan de kleding. En deze franje, jullie zien dat hè? Die draden die onderaan de gebedsmantel zijn. Deze draden waren ervoor, en die zijn er nog steeds voor, om je te herinneren aan de 613 geboden van Mozes. Dus vandaag de dag worden ze ook zo gemaakt dat het precies het getal 613 in verweven is. En dus als een Jood die tzitzit ziet, dan wordt hij herinnerd aan die geboden. Die mooie geboden, die mooie wet die de Joden gekregen hebben. Die rechtvaardige wet die ze gekregen hebben. Dus dat is een hele mooie herinnering voor gezonde mensen. Maar voor deze vrouw was de wet een last. Want die wet zei, jij bent permanent onrein. Je mag in het openbaar niet verschijnen. Ja, je moet je ritueel wassen, maar het moment dat je weer begint te bloeden, ben je weer onrein. die wet was een zware last voor haar geworden. Zij zat in een situatie waar ze nergens naartoe kon gaan. Deze zieke, onreine vrouw gaat dus op haar knieën, kruipt door de menigte en raakt zo'n gedenkskwastje aan. De meeste, er staat wel zoom van de mantel, maar de meeste bijbeluitleggers zeggen tot zij zo'n kwastje heeft aangeraakt. En dat misschien wel dat ze die net nog even zo kon pakken, omdat Jezus ook in beweging was. En ze raakte dat gedenkskwastje aan, het symbool van de wet. Dus als een Jood dat zag, die dacht aan de wet. De wet maakt mij rechtvaardig. Ik hou me aan de wet en dan ben ik een rechtvaardige. En zo moet ik lezen. Zij dacht op dat moment, Jezus. Jezus moet mij genezen. Jezus moet mij veranderen. Ik wil van deze rotziekte af. De wet kon haar niet helpen. Jezus kon haar wel helpen. Amen. Nou, volgens de wet van Mozes zou met die aanraking van Jezus, van dat gedenkskwastje, als ze dat al aangeraakt had, zou Jezus al onrein zijn. Omdat zij onrein was, zou ze nu Jezus ook onrein gemaakt hebben. En hier zien we hoe geweldig het nieuwe verbond is, wat Jezus heeft ingesteld. Het nieuwe verbond. Jezus had het brood en Jezus had de beker. En hij zei, dit is het nieuwe verbond. En wat is er gebeurd? Door aanraking. Jij bent rein geworden door het bloed van Jezus. En jij wordt niet meer onrein als iets onrein jou aanraakt. Maar jij mag reinheid verspreiden. Als jij andere mensen de handen oplegt. Als jij andere mensen verbidt. Als je andere mensen naar de Heer leidt. Maak jij mensen rein. Halleluja. En dat is het verbond dat wij hebben. Dat verbond, daar zitten wij in. Dat hebben wij meegemaakt. Wij zijn rein geworden, niet door de wet, maar door een aanraking van Jezus Christus. Reinheid komt door geloof in Jezus Christus. En het bloed van Jezus wast ons rein. Maar ik geloof dat iedereen die dit verhaal hoort van een vrouw die zo ziek is en die kruipt door een menigte, zo zwak en alles, Die dat gedenkskwastje zo grijpt en genezen wordt. Ik denk dat dat ons alle best wel raakt. Dat gaat diep. Dat gaat diep. En we zouden zo'n daad van zo'n vrouw ook een wanhoopsdaad noemen. Het laatste kans, een wanhoopsdaad. Maar Jezus noemt dit een geloofsdaad. Dit was een daad van geloof. Wat is het verschil tussen een wanhoopsdaad en een geloofsdaad? Als je bij Jezus komt, verandert jouw wanhoop in geloof. Amen. Dat is namelijk geloof. Waarom had zij dan toch geloof? Omdat als jij naar Jezus toekomt, hoe wanhopig jij ook bent, hoe slecht je ook voelt, maar als je naar Jezus toe gaat, is dat al geloof. De reden omdat je naar Jezus toekomt, is dat je al een teken van geloof hebt. Je zegt, die man, ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer, ik weet niet, maar hij kan mij helpen. En daarom dat beetje geloof, dat eert Jezus. En zij werd meteen genezen. En Jezus zegt hier, dat geloof heeft jou gered. Geloof heeft jou gereinigd. Dus Jezus Christus is de juiste persoon waar je naartoe moet gaan. Hij is de redder, hij is de genezer, hij is God. Dus je mag best wanhopig naar Jezus toekomen, want dat naartoe komen, dat gaan, is geloof. En hij verandert jouw wanhoop in geloof. Jezus zei op een gegeven moment, wie heeft mij aangeraakt? En ik kan me voorstellen dat Petrus denkt, ik denk dat Petrus begon te lachen. Je zegt, Jezus, maar hebt u het over? Heeft u het over? Hier, honderden mensen omringen ons. We worden geplet. Mensen duwen ons links en rechts. Wie heeft mij aangeraakt? Is dat een grap? Jezus, waar heb je het over? En dit is een belangrijke les die wij moeten hebben. Hier gebeurde een andere soort aanraking. Dit is de aanraking uit geloof. Dit is de aanraking dat uitstrekken naar de Heer. Dat is niet even duwen aan Jezus en ik wil bij Jezus zijn, want hij. Nee, dit is een uitstrekken, een roep dat Jezus jou gaat aanraken. En dat Jezus jou gaat genezen. Je kunt Jezus dus best op verschillende manieren aanraken. En de beste, de enige echte aanraking die je kunt doen, is de aanraking uit geloof, met verwachting. Strek je uit. Strek je uit naar Jezus Christus. De bloedvloeiende vrouw is een beeld van iedereen die niet in Jezus gelooft, ten eerste. Zij is het beeld van iemand die permanent onrein is en een verloren persoon is en die Jezus nodig heeft. Zij raakt Jezus aan en ze werd rein. Dus in die zin, als jij Jezus nog niet kent, als jij Jezus nog niet kent als persoonlijke Heer en meester van jouw leven, als je die beslissing nog niet gemaakt heeft, maak het vandaag. Zeg, Jezus, ik heb u nodig. Strek je uit naar hem. En of je de zoom van zijn mantel, of je het gebedskwastje aanraakt, raak Jezus aan vanochtend. En jouw leven wordt veranderd. Jij wordt rein. Jij wordt een nieuwe schepping. Het oude zal voorbij zijn. Het nieuwe zal komen. Raak Jezus aan vanochtend. Bid vanochtend ook. Ik geef zometeen de tijd ook om te doen. Bid voor redding in jouw leven. Bid voor dat Jezus in jouw leven komt. Maar door Jezus aan te raken gebeurde ook nog iets anders. En daarom geloof ik ook dat is een andere laag voor ook al mensen die geloven in Jezus. Deze vrouw leert ons wat het is om stappen in geloof te maken. We hebben het vaak over, we willen mensen uitdagen, maak een stap in geloof. Nou, dit was een stap in geloof. Hij zegt, ja, waarom gebeurt er niks? Waarom geneest God mij niet? En misschien moet jij ook opstappen, uit jouw comfortzone gaan, uit jouw isolatie en je uitstrekken naar die genezing. En daar wil ik jou ook voor uitnodigen, uitdagen. Stap op, sta op, strek je uit. Laat eens ook voor je bidden, ook die als wij oproepen doen, kom naar voren, laat voor je bidden. Vergeet even dat mensen kijken, who cares? God wil je genezen. God wil je genezen, God wil je aanraken. God wil een wonderteken in jouw lichaam doen. Wat maakt het uit wat mensen voor jou denken als jij genezen wordt? En zoals die vrouw uitstapte en door die massa kroop. En dan denk je misschien van die mensenmassa's, die zie je nu niet. Er kunnen ook andere hindernissen zijn, behalve mensen, waardoor je denkt, ik kom niet bij Jezus. En ik zei al, Jezus is er. Je kan bij Jezus komen, maar tussen jou en Jezus lijken er misschien niet mensenmassa's zijn, maar misschien zijn er angsten die jou weerhoudt om Jezus aan te raken. Of misschien heb je zorgen en problemen. Misschien hou je iets krampachtigs vast, trots of wat dan ook, en daardoor kom je niet bij Jezus. Misschien zijn het gebondenheden. Ik wil je uitdagen vanochtend. Sta op, ga er doorheen, raak Jezus aan, kruip er doorheen. Laat niets weerhouden om Jezus aan te raken. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren wil komen. En we gaan, ik wil met jullie bidden. En laten we zo'n geloofstap maken voor verschillende dingen in jouw leven. Misschien heb je inderdaad een genezing nodig in jouw lichaam. Ik wil graag voor je bidden. Misschien heb je een doorbraak in jouw leven nodig. Een aanraking van God. Een nieuwe verfrissing. Misschien is jouw relatie met Jezus in een beetje een droge situatie terechtgekomen. Ik wil je uitnodigen. Kom naar voren. We gaan kort voor je bidden. We gaan de handen opleggen op jou. En we willen voor jou bidden. Je mag vanochtend ontmoeting hebben met Jezus Christus. Jij mag dat. En dat gebeurt als jij je uitstrekt naar hem. Jezus is nooit veranderd. Jezus is nog steeds dezelfde. Hij was, hij is en hij zal zijn. Altijd dezelfde. Dezelfde Jezus die deze vrouw genas, wil jou genezen. En wij mogen ons uitstrekken deze ochtend. Dus ik wil vragen of iedereen opstaat. En dan wil ik nu een gebed uitspreken. Een algemeen gebed. En je mag gewoon ook, als je wil, mag je je handen uitstrekken als symbool. Hè, dat je uitstrekt naar wat God heeft. Hè, die genezing die je nodig hebt, dat antwoord voor gebed. Je mag je uitstrekken naar God toe. En dan zal ik naar voren gaan en er zal een gebedsteam zijn. En we willen je de handen opleggen als je een nood hebt.
Halleluja, Jezus. Heer, u bent echt. Heer Jezus, u bent betrouwbaar. Heer, u bent de levende God. Nooit verandert u. U raakt levens aan zoals alleen u dat kan doen. U kan ons weer herstellen, Vader, omdat u de maker bent. U bent de schepper. U weet hoe we in elkaar zitten. Heer, emotioneel wilt u ons weer gezond maken. Heer, neemt u vanochtend boosheid weg. Teleurstellingen, bitterheid. Die bitterheid die soms zo diep is, wilt u dat vanochtend wegnemen in de naam van Jezus. Bij een aanraking, heer, bij een encounter, bij een ontmoeting met u, Heer Jezus. Deze ochtend. Vader God, laat dit een nieuw begin zijn voor mensen. Laat dit een nieuwe dag zijn voor mensen. In de naam van Jezus. Geneest u, Heer. Geneest u ons lichaam, ons zwak lichaam soms. Heer, u wilt het weer herstellen. U wilt weer leven in ons lichaam blazen. Kracht geven. Zodat we goede dingen kunnen doen voor u. Halleluja, Heer Jezus. Halleluja. Gaat u zegenend rond. Heilige Geest, gaat u door de rij op dit moment. Raakt uw harten aan. Beweegt u ons, Heer Jezus. Halleluja. Halleluja, dank u Heer. Halleluja. Zing zo met ons mee dit lied. En ik zal naar voren gaan. Durf die stap in geloof te maken. Ik wil je gewoon de handen opleggen. Doe